Wij lezen met elkaar zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 31. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? En hij antwoordt de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt alzo als, volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen allen en ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloften van het heilige evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Het antwoord luidt al zo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die door de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtig betering beloven en bewijzen. Tot zover. Let weer op de sleutelen van het hemelrijk, de ontsluiting en de toesluiting. Vraag 83, de eerste vraag van zondag 31, haakt in op de voorgaande vraag, die wij eigenlijk niet hebben behandeld. Kort wil ik daar nog iets van zeggen. Het gaat daar over de vraag van de tucht. Zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Typisch dat hier sprake is over de ontheiliging van het verbond van God en zijn toorn over de ganse gemeente. Daaruit kunnen wij leren dat de Heere zich bemoeit met een ieder van de lidmaten persoonlijk, maar dat hij hen tezamen toch aanmerkt als zijn gemeente, als dat ene lichaam. En dat op die manier het verbond van God, van zijn genade, van zijn ontferming, wordt ontheiligd. En dat er toorn van God geopenbaard wordt over de gemeente. U begrijpt wel dat het hier gaat over de openbare afwijkingen in leer en of in leven. Want de Heere ziet alleen het hart aan. De Heere weet ons zitten en ons opstaan. Daarom het gaat hier om het zichtbare, om datgene waardoor de naam van de Heere openlijk gesmaad en gelasterd wordt. Uiteraard zult u wel verstaan dat dat een zaak is die niet loopt over pietluttigheden. Waar mensen zich vaak zo vreselijk druk over maken. Waar mensen zo vaak over kletsen. Want dan is het eind zoek. Als je daarop ingaat en je leert ook steeds beter of steeds meer dat je daar maar beter niet op in kunt gaan, dan is het eind zoek. Dan is de gemeente eigenlijk gedegradeerd tot een stelletje kletskousen en roddelaars en de een die weet van die wat en de ander denkt van die wat en een derde zegt ja, maar ik heb gezien zus en dan kom je op dat vlak terecht, ja, waar vaak zoveel onnodige moeite en ellende zichtbaar wordt. Bij de een gaat het over een kous, bij de ander over een hoed, bij een derde of je een sigaretje mag roken, en bij een vierde is het weer wat anders, een kleur, en zo ga je maar door. Of over een bepaalde manier van sabbatsheiliging en noem maar op. Kijk, je voelt wel aan dat je op dat terrein wel heel erg voorzichtig moet wezen. En dat je merkt dat wij allemaal min of meer producten zijn van onze omgeving, van onze tijd en van de gewoonte. Van al die dingen zegt de apostel Paulus, ja, wat word ik ook van een ander geoordeeld. En dan gaat het om vrij ernstige dingen. Dat weet je over het eten van offervlees, wat kennelijk aan de afgoden gewijd was. Geheiligd vlees. En die heidenen geloofden dat ze daarmee, ik zeg het even wel een beetje simpel, maar dat ze daarmee een klein beetje deel kregen aan die God, aan wien en door wiens priester dat vlees geheiligd werd tot offervlees. Nou ja, Paulus weet ook wel dat dat allemaal niks voorstelt. Een afgod is niks. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt. Maar dat kan natuurlijk zulke vormen aan gaan nemen. Hè, dat je met elkaar ergens zit. Aan een maaltijd. Want je kunt niet uit de wereld gaan, zegt de apostel. Je kunt je niet geheellijk afscheiden van de oreerder en de afgoden dienaar. Anders zouden wij wel uit de wereld mogen gaan. Maar als je daar dan zit. En er is een medebroeder die zegt. Dat is afgodenoffer. Kennelijk heeft die man er nog wel degelijk wat van, dat afgodenoffer is. En als je dan merkt dat die man daar nou mee te gronden gaat, dat het niet is van, al die flauwe dingetjes waar de mensen zelf in hun hart vaak geen eens om geven. Dat merk je het wel. Ik weet dat mijn zus in de auto zat bij een dominee die... die behoort bij die gemeentes in Nederland waar zulke dingen ten ene male niet voorkomen en ook mensen nog aan toe. Dat die zijn hoed in de auto in de lucht gooiden en zei, ach Nel, ik moet er maar om lachen om al die dingen. Maar ja, je moest niet wagen, omdat je zondags op de fiets zou gaan. Dan kan je bij de kerkenraad terecht en zulke soort dingen meer. Dat vind ik vaak, daar is onze godsdienst zo door getekend. Je hebt zo erg weinig mensen waar je werkelijk van kunt merken. Jij bent diep in je hart. Ben je daar verdrietig onder en wordt je leven daardoor gekrenkt. Dat moet toch ergens de achtergrond wezen. Maar niet een kletspraatje waar je soms zelf geen eens aan houdt. Wat alleen in stand gehouden wordt door de kleur en de instelling van een groep mensen. Kijk, dan kom je op een punt dat je moet zeggen, ja hoor eens mensen, jullie kunnen wel ergernis nemen. Daar is een groot verschil in. Je kan overal ergernis uit gaan nemen, in plaats van ergernis geven. Kijk, daar moet je natuurlijk wel over, dat je daar de voorzichtigheid in betracht. Maar als Paulus zegt, als ik nou merk dat het die broeder, hij spreekt natuurlijk vanuit onze zijde, vanuit ons ervaren. Als je merkt dat het die man zijn ziel kost. Hè, dat die man gaat wankelen. Dat aanvankelijke geloof wat in het hart van die man en naar buiten openbaar komt. Dat gewoon ondermijnd wordt daardoor. Dan moet je dat niet doen. En dan zou ik in eeuwigheid geen vlees eten als die... Want dat kost die arme medebroeders een ziel en zaligheid. Even zo gesproken. En dat is natuurlijk weer de waarschuwing naar de andere kant. De waarschuwing naar de andere kant. Kijk, je hebt ook dingen... Die vallen niet direct onder de kerkelijke tucht. Maar dat je je toch wel eens afvraagt... Ja, je weet het, het stelt allemaal niks voor. Wat stelt nou een hoop dingen voor? Van gewoonte, stijl. Maar dan ben je geneigd om alles maar met ene forse streek van de baan te vegen. De reine zijn alle dingen rein en de onreine is geen ding rein. Kijk, dan moet je toch altijd bedenken dat dit een blijk kan zijn. Laten we nou niet al te ver gaan. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van een onwedergeboren hart, maar ja. Nogmaals, God is rechter die het beslist. Maar dat het vaak wel blijk geeft van een vergaand egoïsme. Dat je alleen maar aan je eigen denkt. En dan moet het ook de moeite waard zijn. Niemand heeft ook zijn eigen vlees gehad en iedereen neemt het voor zijn eigen op. Maar, je moet natuurlijk wel bedenken... Als je nou zoiets doet, wat naar jouw oordeel, maar ja, helemaal geen kwaad is. Dan moet je wel toch even bedenken, is datgene wat ik wil doen, het nou waard om daar anderen mee in het harnas te jagen? Om daar anderen mee te verdrieten, om daar anderen mee van me af te stoten? Is het je dat echt waard? Of denk je daar geen eens aan? Dat je gewoon zegt, nou die vent of dat wijf, toen zoek het zelf maar uit. Dat is nou ook weer niet een blijk van broederlijke liefde. Dat is ook weer geen blijk waarin je toch voor en met elkaar het goede zoekt. Kijk, dit zijn dus dingen die geven niet een bepaalde doorslag zozeer. Dat je kunt zeggen, nou ja, daar staat of valt nou de kerk mee. Of daar staat of valt nou die man zijn zielenheil mee. Dat staat en valt alleen maar in de Heere Jezus Christus. Maar... Dit heeft betrekking op de gemeenschap, de mensen, waarmee je verkeert. Je bent nou eenmaal niet alleen. Kijk, zo zijn er, ik wil dat niet met allerlei voorbeelden nu illustreren, zo zijn er zo'n hoop dingen. Dat je zegt, ach, ja, wat moet je er nou van zeggen? Je houdt het toch allemaal niet tegen. Maar ik zou toch de kinderen trachten de voorzichtigheid bij te brengen als ouders. De kinderen trachten de voorzichtigheid bij te brengen. Dat, ik zei pas tegen een van de kinderen, ja kinderen hoor eens. Toen ging het over het feit, nou ja dan word je op school, die meiden die worden, dan zijn ze de enige of zo, in een klas die een jurk dragen of een rok. Nou, daar zijn ze niet beter mee. Maar goed, dan merk je dat andere kinderen en zelfs ouders daar soms aan meedoen. Nou, het is toch bespottelijk en dit en dat. Mag dat nou niet? Ja, dan heb ik al gezegd, ik zeg, hoor eens kinderen, dat is voor je vader helemaal geen probleem. Ik zeg helemaal niet. Daar staat of valt de zaak niet mee. Zo moet je vader niet zien, een soort tiran die je geen stap... Ik zeg, als jij werkelijk denkt... En zeker als het koud wordt en hard vriest en je moet een eind fietsen, nee, een lange broek, dan trek je maar een lange broek uit. Zeg, maar je moet één ding niet vergeten. We zijn met elkaar. En jullie hebben de neiging om te zeggen, oh, zie je wel? Zie je wel, hij vindt het toch niet zo erg. En mama vindt het ook niet zo erg. Nee, zeker niet. Maar het typisch is van een kind, die grijpt dat gelijk heel anders aan. Ik zeg, ik kan er niks aan doen, maar wij geloven niet het punt, ik mag geen lange broek aan. Maar als het enigszins tot de mogelijkheden behoort dat je gewoon als meisje en later als vrouw gekleed gaat. Ja, dat weet je toch wel? Van de zomer, ik vond het jammer dat een vrouw geen lange broek aan had, bij wijze van spreken, want het zaten nogal wat muggen. En mensen kreeg zoveel steken dat ik had er meelij. Nee. Ja, Je bent op vakantie zitten. Je zit aan de waterkant of in het riet of weet ik wat. Of in het bos. Of tussen de brandnetels. Dan kan ik me levendig indenken dat je zegt, jongens, daar moet je op gekleed zijn. Ja. Maar ja, dan hebben kinderen de neiging om dat uit te spelen. Dan zeggen ze, nee. Ja, als dat mag, dan mag het altijd. Nou, dan ben ik ook genegen om te zeggen, nou ja, het mag ook altijd. Maar zo ligt het eigenlijk niet. Daar gaat het eigenlijk niet om. Kijk, hoe moet je dat nou zeggen? Hoe moet je een kind nou duidelijk maken dat een bepaalde levensstijl... Hè? Al kun je die nou niet omzomen met teksten en met allerlei woorden uit de Bijbel... dat die waardevol kan zijn. En dat wij toch geen kuddedieren behoeven te zijn. Wat iedereen doet, dat moet ik ook doen. En dat uiteindelijk... het ook niet getuigt van enige gevoeligheid dat anderen zeggen, oh bespottelijk, jij dit en jij dat, voel je aan, dat is helemaal onterecht. Niet nodig om dat te zeggen. Daarmee geven ze alleen maar blijk dat ze verschrikkelijk kortzichtig zijn. Je begrijpt wel, een hoop van die dingen, waarin een zekere voorzichtigheid nodig is, waarin je, tenminste, ik spreek even persoonlijk, waarin ik geen aanleiding zie om nou dat straffe standpunten door te voeren. Als mijn dochter bij wijze van spreken in de koude tijd de ramen moet lappen boven, dan mag ze van mij gerust een extra broek aantrekken. Noem maar op, maar ja, waar gaat het nou om in het leven? Kijk, en dat zijn de dingen die we ons afdienen te vragen. Ik zou er geen haar op mijn hoofd als iemand tegen me zei. Van, ja, die moet je onder censuur hebben. Dan zou ik zeggen, ja, daar denk ik niet over. Ik heb één keer zoiets meegemaakt. Dat was, ik geloof zeker dat het de kind des Heren was. Predikant, en die was me zeer ter wille. Maar ik moest dan als het ware tekenen dat als er bij een vrouw een stukje van het haar afgeknipt was. Nou ja. Dat ik dan niet de kinderen mocht dopen enzovoort. Ik zeg, dat durf ik niet. Ja, maar er staat in de Bijbel. Ik zeg, ja, maar ik kan het voor God niet verantwoorden. Ik zeg, ik wil wel zo ver gaan om een waarschuwend woord te spreken als meisjes met zo'n rattenkop. Dat hebben die een tijd gehad, weet je wel. Ik vond een afschuwelijk gezicht. Daar gaat het niet om. En als je zegt, kinderen, wat takelen jullie eigenlijk toch toe? Denk je dan nooit eens meer dat het haar ook een sieraad is? Dat jullie gekregen hebben. Ja, vind ik, dat woord, hoor je zo, mag je wel zeggen. Maar om nou te zeggen, geen schaar in het haar. En dan die typische dingen, je mag dan wel naar de kapper om in dat lange haar dan wat modellen een beetje krul te brengen, maar je mag alleen, als het over knippen gaat, de dode puntjes er alleen maar afknippen, dan kan het nog langer groeien. Kijk, dan voel je aan dat je zegt, och, dat is niet de geest van het woord van God. De geest van het woord van God is heel anders. Die wijst ons op eenvoud. En op eerbaarheid. Op zachtmoedigheid. En niet op vlechtingen des haars en noem maar op. Ja, en als je dan weet, ik heb er van erbij meegemaakt, wat een strijd dat er om brandt. Dat er een kerk voor scheuren moet bewijzen, we spreken om zoiets... Zeg, ja, hoor eens, ik weet het allemaal niet hoor, maar ik hoop er toch voor bewaard te blijven, voor al die dingen. Maar dit klinkt nou erg menselijk. Wat ik nu zeg, ik hoop aan de andere kant, jullie weten hoe ik over veel dingen denk, en eigenlijk meen op grond van het woord, ik hoop aan de andere kant, dat de kinderen en de jonge mensen daar toch geen behagen in hebben om een ander te treiteren. En om eens even zo voor de dag, oh, dat voor mij, dat kan ik wel doen. Ja, en de dominee vindt het ook niet zo erg hoor, dat moet ik maar eens aan hem vragen. Ja? Vroeg eens iemand aan me, mag ik een sigaretje roken? Ja, vroeg het een beetje fatsoenlijk misschien. Mevrouw, sorry, zie je, waarom niet? Ik rook ook nog wel eens een sigaretje, ik zeg, maar ik zou niet weten waarom. Oh. Ja, je kunt natuurlijk aan de grote klok gaan hangen en zeggen, nou, dominee zegt dit en die zegt dat, dat is onzin. Dat is onzin, maar ik, ja, ik zie dat allemaal niet zo. Al die dingetjes om daar nou zo'n opgeblazen gedoe voor te maken en daar de mensen ziel en zijn zaligheid aan te verpanden. En ieder mens heeft zo wat in zijn leven, maar ik heb wel altijd goed gevoeld wat die dominee schreef. Heer, ik weet wel dat je me daar niet om zal verdoemen. Dat loopt wel over andere dingen. Ik heb ook wel eens gedacht, ik wou dat dat mijn portie maar was, wat ik verantwoorden moest voor de Heer. Dan zou het wel meevallen, maar dat is het niet. Het gaat om heel andere dingen in dat leven. Het gaat om de verwerping of het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zie je dat je, nou ja, alles brengt zijn spanningen mee. Toen mijn grootvader het eerste meisje met, nou ja, gewone kousen zag, wat wij dan gewone kousen noemen, toen was het een hoer in zijn oog. Een hoerenversierselen. Want het was niet een dikke zwarte kous, maar het was een beetje een grijze kous. Ja, nou, dat kan ik ergens begrijpen, maar die man is niet zo gebleven. Dat duurde maar heel kort. Toen zei hij, ach, wat een dwaas ben ik toch. Je hebt mensen die blijven er tot aan de dood voor vechten voor al dergelijke dingen. Dat vind ik erger. Maar dat je natuurlijk bij iedere verandering een zekere actie en reactie krijgt. Ja, dat is logisch. Maar, ja, ik noem me wat op de televisie. Je kan er voor onder de tucht gezet worden, hier dan niet. Maar er zijn kerken genoeg waar je dus, of kerken genoeg, er zijn ook kerken waarvoor je onder censuur gezet wordt. Radio word je gewaarschuwd, televisie word je afgevoerd. Ja, hoe moet je daar nou mee aan? De een vindt dat een prachtig standpunt. Die zegt, kijk, dat is optreden. Een kerk moet zeggen, daar liggen de grenzen. Ja, ik heb altijd, maar zo dacht ik 10 en 20 jaar geleden ook al om mensen. Ik dacht altijd in mijn hart, de kerkgeschiedenis bewijst het. Als de kerk op zo'n manier de strijd aanbond, verliezen we altijd. De ene kerk mag dan is 25 en de andere is 50 jaar achterkomen, maar verliezen doe je het. Het gaat toch door. En bij de huidige ontwikkeling, dan zeg je wel eens, ja, mensen die houden het niet tegen. Alles wordt op de televisie. De radioprogramma's wordt maar bijzaak. Straks druk je op een knopje om wat gegevens uit een encyclopedie te moeten weten. Een of ander vakonderwerp, druk je op een ander knopje, dan komt de laatste gegevens komen erop. Een lesje Engels, een lesje Frans, een lesje Duits, het komt erop en hup, zo gaat dat in het leven. Ben je dan voor de televisie? Och. Ik moet echt niet denken als ik ergens zit voor een televisie, dat ik niet naar de televisie durf te kijken. Dat weten de kinderen ook wel. En als ze bij de buren weggesnapt zijn, of weet ik wat. Hè, ze zitten te kijken, dat ik daar dit en wat hebben jullie gedaan en zus en zo. Helemaal niet. Nee, er is een andere kant. Ik heb het niet. Ja, je hebt het wel natuurlijk, je hebt al televisie genoeg in je eigen huishouden. Maar, ik bedoel maar, ik zou ook geen eet durven te doen dat er bij ons nooit een huis zou kunnen zijn. Dat kan ik niet doen. Je praat vanuit een bepaald heden. En dan zeg ik op mijn beurt, broeders, let wel, hoe is het met die dingen? Ik kan iemand die, ja, moet je goed begrijpen, ik kan iemand toch niet veroordelen omdat ik weet dat er achter een deurtje in een kast een televisie staat. Dan kan ik toch niet zeggen als een rechercheur, nou, daar ben ik nou achter gekomen en nou voor de balie. Dat kan ik niet. Maar ja, toch heeft het wel wat met Gods woord te maken, dat voel je wel aan. Maar in welke zin heeft het er nou wat mee te maken? Luther heeft een hele verhandeling geschreven over de vrijheid van een christenmens. Dat hij zijn eigen nooit door allerlei bepalingen en allerlei dingen die de kerk uitvaardigt, dat hij daar zich niet moet mee laten belasten. Maar je voelt aan, het is een hele persoonlijke zaak. Het is gewoon een persoonlijke zaak ook, want kijk of het nou een radio is of een televisie. Of weet ik wat, het kan van alles zijn. Dat, mag ik dat nou gebruiken? En dan zegt de een, ja, die hebben die mooie smoesjes weer, hè? Gebruiken, ja. Maar dat kunnen we nou eenmaal niet. Dat weet ik niet. Ik wil alle mensen niet gelijk trekken met mezelf. Dat wil ik niet. Je hebt misschien mensen die daar van begin af aan al een overwicht op hebben. Die zeggen, hop, uit. En die misschien, als er iets goeds is, kijken. Ik heb wel eens een uitzending gezien over zang, over een kerk. Nou, de rillingen lopen gewoon over mijn rug. Dan zou ik in tranen uitbreken als ik dat dan hoor. Eerlijk waar. Dat ben je natuurlijk ook niet gewend, maar als je dan die trompetter in dat licht ziet en die mensen, en je hoort daar de psalmen weer klinken, ja, ik kan er gewoon niet goed tegen. Daar is ik als kind al overgevoelig voor. Vind ik gewoon indrukwekkend. Ja, er zullen honderden dingen zijn. Dat je zegt, ja, moet mens daar nou zijn eigen mee bezighouden en vergapen? Is dat nou zo'n leven? En dan kun je natuurlijk ook twee kanten uit. Dan kun je zeggen, nou ja, zo is het nou eenmaal, hè. Zo zijn we. Laten we maar niet mooier voordoen als dat we zijn, want zo zijn we. Maar je kunt ook denken aan de gemeenschap. En aan je kinderen. Ja. Ook aan je kinderen. Dat je zegt, ja jongens, kunnen wij nou met elkaar dat aan? Of niet? Ja. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat een vader en een moeder zegt, gelukkig is dat akelige ding nog buiten de deur. Ik kan me heel goed voorstellen. Het heeft niks met vromigheid te maken. Maar het kan een zo verwoestende, nare indruk brengen in een gezin. Iedere creativiteit doden van het kind. He? Hij wordt altijd maar vanuit, vaak ook nog vanuit een bepaalde hoek voorgelicht en gedirigeerd. Gods naam wordt in de kamer waar die zit, wordt nog gelasterd. Dat kan ook. Ja. Ik kan me heel goed indenken dat een mens zegt, ik bedank er stichtelijk voor. We zijn blij, want niet omdat we beter zijn. Helemaal niet omdat we beter zijn. Maar het is mij nog niet vertrouwd hoor. Ik zie er nog geen gat in. Het wil niet zeggen dat je daarmee een star eeuwig standpunt uittrekt. Maar nogmaals, wie kan dat zeggen? Wie kan dat zeggen? Ik weet nog toen misschien 18 of 19 jaar was. Tot grote ergernis, maar ik kreeg toen mijn eerste radiootje van mijn vader. Werkte op de Philips. Mijn vader, voor mijn verjaardag een radiootje, kon je wat goedkoper krijgen. Oh, is goed, jongen. En moeder, die vond het heel erg. Heb je het nou? Maar ja, ik vond het toch niet zo erg dat ik het voor moeder liet. En dan is het een dingetje, is pas, die heb je nooit meegemaakt. Je zit te draaien en te figureren aan zo'n dingetje. En als ik dan iets had van psalmen, dan zette ik hem expres een beetje hard. Ik denk, dan hoor mijn moeder het ook, dat het toch wel goed is. Zo op die manier. Maar ja, dat is dan nieuw. En dan zit je naar te luisteren. En nou ja, maar ja. Och, je luistert nog wel eens naar het nieuws. Of als je toevallig weet, hé, er is een dominee zus of zo. Meestal vergeet ik het toch. Maar ja, je komt wel aan. Verder speelt het geen rol eigenlijk in je leven. Zo gaat het met veel dingen. Zo kan best met de televisie ook gaan. Het is natuurlijk wat intenser dan het horen. Want het kan ook best zijn dat de mensen na verloop van tijd zeggen, nou jongens, we zijn toch eigenlijk gek, laten we liever wat gaan doen. Laten we wat hout gaan snijden of weet ik wat doen. We zitten als van die halve saaie dooien hier al zo'n kastje allemaal elke avond. Dat is toch ook niks. Kan best, weet het niet. Kijk, zo voel je aan dat de kerk geroepen is om het misbruik van vele dingen aan te tonen en daarvoor te vermanen. Dat is net als met dat geld voor geld en goed ook. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Dan wordt ge door geen schijn bedrogen. En ja, dan kan het zo zijn dat je zegt, nou, ik ben zo'n driedubbel overgehaalde slappeling. Het is voor mij nooit, nee, weg. Kan zijn. En een ander kijkt er weer even anders tegenaan. Maar je voelt wel aan, ook dat behoort tot een terrein waarbij je uiterst voorzichtig moet zijn om een oordeel uit te spreken. Of een veroordeel. Want ik heb het u al eens meer gezegd als je dan dergelijke, ik zeg niet dat het goed geweest is allemaal. Maar ik heb al eens meer gezegd als je dan dat overdadige welvaartsleven en moderne leven van een koning als Salomo gaat, dus laten zeggen, jongen, het is een wereldgelijkvormige man. Ja, hoe kan de mens daar nou zin in hebben? Hij was de beminde des Heeren. Het is later nog misgelopen in zijn leven door middel van de vreemde vrouwen die hij lief had. Daar wordt meestal over gepraat. Maar als je nou naar onze maatstaven dat zou beoordelen en zeggen, nou die man, die bouwt maar op los die tuinen, lust, over zangers, zangeressen, allerlei wellustigheden, kilt mijn hart op in de wijn, maar mijn wijsheid bleef me bij en noem maar op. Ja, hij zegt alles is ijdelheid. Ja, dat zegt hij wel, maar een ander zegt, hij heeft het toch allemaal maar gedaan. Mensen zullen ook wel eens gedacht hebben, tjong, wat er in ene dag geslacht en gegeten werd aan dat hof, door al die mensen mooi in tenue, de koningin van Sheba, er bleef geen geest in de toen ze dat allemaal zag, het opbrengen van de spijzen. Het goud was als zilver en het zilver als ijzer in Jeruzalem. Ja, dan kun je zeggen, mensen nog een toe, dat je maakt mij niet wijs dat een zonde daar nou nog behoefte aan hebt, hoor. Die zei, jongens, doe de gordijntjes maar dicht. Uit er maar mee uit. Ik weet wel, je moet alles zien in het raam van zijn tijd. Maar, ik zeg het als waarschuwing, je moet voorzichtig zijn met een concluderend christendom. Want dan loop je onherroepelijk vast. Als je gaat concluderen in de verkeerde zin, je zegt, oh ja, jij hebt dit. Oh nee, ik geloof voor jou niks. Niks. Want je voelt toch zelf al aan, mensen, dat schuift met de tijd mee. Dat verandert. Alles is aan verandering onderhevig. Maar je voelt, ja, het is natuurlijk moeilijk duidelijk te zeggen, hè, dat je nou aan de ene kant moet zeggen, laat alsjeblieft niet die kant uitgaan. Van de robbelkletsgemeenten en van het elkaar achtervolgen. De een weet wat van die en de ander weet wat van die. Maar dat je aan de andere kant toch wel het besef nodig hebt van de Heere. Heere, leer mij voorzichtigheid. Want een mens grijpt alles met twee handen aan om toch zijn eigen ik en zin en wil door te drijven. Dat is weer de andere kant. En maakt hij overal misbruik van. Wij werken dat allemaal op een verkeerde manier uit. Er staat in de Bijbel, de een die acht alle dagen gelijk en de ander die acht de ene dag uitnemender boven de ander. Nou ja, daar kun je natuurlijk mee zeggen dat je kunt er die kant mee uitgaan dat je zegt, eigenlijk is het iedere dag zondag. Wat je zondag niet mag, dat mag je maandags ook niet. Want het beginsel van de eeuwige Sabbat is er. Dat is ook het vieren, het loslaten van al onze boze werken. Goed. Dacht je dat ik er nou bij wijze van spreken een punt van zou maken? Voor mij eigen. Oh ja, het is zondag. Ik heb wel eens gehad dat ik ongemerkt een beetje in mijn tuin aan het rommelen was. En dat ik opeens, toen jongens er nog eens iemand voorbij kwam en die zag dat hij een beetje onkruid aan het uit de grond halen was, dan zou ze zeggen, nou is het helemaal verschrikkelijk. Ik had er geen eens erg in. Maar, normaal doe je dat niet. Ja, waarom niet? Is dat dan? Heb je daar nou echt een beschuldiging over? Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Maar, je voelt aan, wanneer dat nou mijn leefregel is, hoe komt dat nou weer over? Want je kan best zeggen, alle dagen die zijn gelijk, maar je kan ook zeggen, gelukkig dat niet alle dagen gelijk zijn, dat we zondags. En dan kun je zeggen, ja, het is net zo erg als de hele dag. Je hebt mensen die zitten de hele dag een of ander boekje te lezen of een romannetje te lezen of die zitten te vervelen. Anderen zitten te dammen en te schaken en weet ik allemaal wat. Ja. Ja, waar blijf je met al die dingen, mensen? En maar je voelt wel aan dat al acht je dan alle dagen gelijk in beginsel, dat de eeuwige Sabbat aanvangt, maar dat je toch een zekere voorzichtigheid nodig hebt. Alleen je weet natuurlijk niet waar ligt nou precies het verschil. De een die vindt het prachtig om zondagsmorgens vroeg al een plaat op te zetten. Dat hij wat hoort zingen of orgel hoort spelen. En de ander zegt, nee, dat doe ik zondags afgelopen. Ja. Ik zou zulke dingen als geen punten beschouwen, om daar nou over te twisten. Maar je moet niet domweg zeggen, dat is nou goed en dat is nou kwaad. Laat God dat maar uitmaken. God maakt het wel uit. Want die ene die zegt, dat doe ik niet, die heeft daar misschien ook zijn bedoeling mee. Want die denkt misschien bij zijn eigen, ja, tjo, ik heb toch graag dat de zonde nog een klein beetje karakter draagt van de zondag. Dat niet alles ene grauwe eenheidsworst is, zondag en door de week. Dat de zondag zich door bepaalde opzichten zich kenmerkt. Maar goed, ik ben er wat te breedvoerig op ingegaan. Dat was helemaal eigenlijk mijn bedoeling niet. Dat is mijn bedoeling niet. Het is alleen maar een aanduiding. Er is ook een terrein waar de leden van de gemeente vaak ontzettend veel over kunnen praten. En wat voor de raad van de gemeente altijd moeilijk is. Dan mag ik je wel eens zeggen, de raad van de gemeente, de kerkenraad, die haalt wel eens een beetje opgelucht adem. Als ze na lange gesprekken eindelijk horen wat er uit de bus komt, waar de een de ander van beschuldigt. Mag je gerust weten. Dat de kerkenraad wel eens zegt, oh gelukkig, ik dacht al heel wat. Ik dacht al dat de een of ander in grote, openbare of verborgen zonde leefde. Maar het blijkt te gaan over, ja, over iets wat gelukkig meevalt. Kun je dat indenken, dat je dan blij bent? Want er wordt altijd, de gemeente van Christus, die wordt altijd aan alle kanten bekeken. Dat begrijp je wel. En dan roddelen ze wel, als de een zegt die nog wat zwaarder is dan de ander, nou daar mag dit of daar mag dat. Maar in feite voelen ze zelf wel aan in hun hart dat het geen hout snijdt. Maar als het werkelijkheid wordt, en ze kunnen werkelijk zeggen dat of dat, dat is erg. Dat is erg hoor, dan wordt op alle mogelijke manieren, hè, wordt dan de naam en de zaak des Heren door het slijk gehaald. Kun je begrijpen dat je dan wel eens opgelucht ademhaalt als de een of ander een probleem heeft, en blijkt bij nader inzien en aanhoren nogal mee te vallen. Je zegt gelukkig dat het dat is en niet iets ergers. Ik hoop dat we elkaar zo mogen verstaan. Hè? Dat ieder van God, denk erom, van God mag krijgen vanuit het woord de voorzichtigheid. Om in zijn leven de weg te gaan. Hè? Die het woord van de Heere wijst. En dat we aan de andere kant ook voorzichtigheid krijgen. Om niet klakkeloos de een of de ander te veroordelen en buiten de deur te sluiten in je waarneming uit de kerken. Want dat kun je ook niet doen. Dat kun je ook niet doen. Want in principe staan we allemaal onder de goddelijke censuur. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het gaat hier dus niet in die laatste vraag, vraag 82 van zondag 30, over dat terrein van een ditje en een datje. Het gaat hier wezenlijk over het leven in een openbare zonde die in tegenspraak is met het geopenbaarde woord van God. Daar loopt het over. En daar heb je natuurlijk ook nog weer verschil in, maar daar loopt het over. En als dat nou openbaar gebeurt, dan zal de gemeente, omdat de hele gemeente getuigen is van dat kwaad, dan zal de toren van de Heere, dat betekent een bedekken van zijn gunst, zou je het kunnen noemen. Een bedekken van zijn gunst. Een inhouden van zijn zegen. Dan zal de Heere die gemeente in het geheel bezoeken. Omdat ze in het geheel, en ook in haar vertegenwoordigster, de kerkenraad, dat openbare kwaad tolereert. En tegelijkertijd aan het avondmaal laten toetreden. Daar loopt het hier over. En daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulke, totdat zij betering hun levens bewijzen door de sleutel des hemelrijks uit te sluiten. Je moet goed begrijpen, het gaat altijd over een christelijke tucht. Het gaat niet over een onchristelijke tucht. De kerkenraad, dat is niet de opperste Sovjet of zoiets. die de een of de andere even tot 20 jaar dwangarbeid veroordeelde voor Siberië of weet ik wat. Het gaat over de christelijke tucht. Het staat in verband met de naam van Christus. Die sprak leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Die gezegd heeft dat God zijn zon doet opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Nou voel je aan, geliefde, dat als het gaat over sleutelen, dat wij denken aan een huis, aan een deur. Een toegang. Een sleutel is om iets te openen. En om iets dicht te doen. Je vergeet het soms. En dan ben je weg en zeg je, hé, ik heb de deur niet gesloten. Achter het vervelend. Kan zomaar iemand binnenlopen. En vooral in deze tijd. Of je nou arm bent, of rijk, of minder rijk, dat doet helemaal niet de zaken. Maar voor jou dingetjes die voor jou toch waarde vertegenwoordigen, een ring, een bros van je moeder of wat ook, hup, wordt meegepikt. En is een deur ook geen beveiliging en een sleutel ook niet, want ze weten wel binnen te komen, maar het vormt in ieder geval toch nog een kleine rem. Zo is het natuurlijke leven. Dan wordt het hemelrijk hier voorgesteld, dat hemelrijk. Wat is dat eigenlijk? Het woord zegt het een beetje, een hemelrijk. Betekent dat, moet je dat zoeken in de hemel? Ja, in de hemel ook. Maar ook op de aarde. Koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Koninkrijk der hemel is nabij gekomen, riep Johannes de Doper. Er spraken van een ingaan in dat koninkrijk der hemel. Dus dat koninkrijk der hemel, dat wordt zo genoemd, omdat het een heel apart koninkrijk is. Het is niet te vinden in de oerwouden, daar is het niet ontstaan. Ergens in een of andere afgelegen gebied, waar de mensen zo'n hemels koninkrijkje hebben gedaan, nee. Maar het wordt zo genoemd, omdat het eigenlijk zijn ontstaan heeft in de hemel. Het is in de hemel ontstaan, begonnen. Het is in de hemel uitgedacht, uitgetekend. Dat huis van dat koninkrijk, als je dat koninkrijk met een huis zou willen vergelijken, dat doet eigenlijk denken aan, ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. Het koninkrijk der hemelen, dat is dus het koninkrijk wat geproclameerd wordt van de hemel. En dat koninkrijk, dat zou je kunnen noemen internationaal, want dat maakt niks uit of je Engelsman of Fransman of Afrikaans, zwart of bruin of geel bent. Allemaal niks te zaken. Het koninkrijk, dat heeft daar niks mee te maken in die zin. Allerlei soorten mensen kunnen er onderdaan van zijn. Het koninkrijk moet je ook niet beperken tot een bepaalde groep mensen. Je hebt mensen die staan zo op de kerk, dat buiten die kerk, nou mensen, daar kun je niet zalig worden, amper. Want kerk en koninkrijk, dat is hetzelfde. Jehovah's getuigen noemen hun zaal de koninkrijkszaal. Maar ze hebben hier nog meer protestante richtingen ook, dat je zegt, oh verschrikkelijk, wat kerkistisch toch allemaal, hè. Heel de wereld zit ernaast, alle kerken zitten ernaast en wij alleen hebben het goed. Dan moet je voorzichtig mee wezen. Want het koninkrijk der hemelen, dat voel je wel aan. Dat komt van de hemel. Maar dat kunnen wij niet lokaliseren in een bepaalde tent, in een bepaald gebouw. Dat kun je niet. Wij kunnen toch niet zeggen, hier is het koninkrijk der hemelen, alleen. En of je nou in de hervormde kerk, of christelijk gereformeerd, of gereformeerd artikel 31, of gereformeerde gemeente, of weet ik wat er allemaal bestaat hier, buiten. Dat kun je niet zeggen. Dat is maar gelukkig. Want omdat het een koninkrijk der hemel is, op aarde kunnen de mensen nog eens wat voor zichzelf annexeren. En dan kunnen ze zeggen, nou ze doen hier een inval en daar een inval en hier op aarde. Oh, wat kan de mensen macht uitleven, zijn macht wel eens. Maar in principe, al doet hij het wel, in principe kan hij dat niet over het koninkrijk der hemel. Dat kan hij niet. Hij kan het wel net doen alsof. He? Maar ik kan niet tegenhouden dat er een deurtje verder een arme zondaar of zondares sterft. Op uw zaligheid wachten een keer. Kan u niet tegenhouden. Ja, ik weet het niet. Je moet natuurlijk niet denken dat dit een soort dogma is wat ik verkondig.
Nee, niks voor zeggen. Dat hebben wij niet voor te zeggen. Ik ook niet. Maar ik geef het maar even aan om te laten voelen. Ja, maar dat koninkrijk, daar maken wij niet van uit, hoor. Wie daarin is. Als dat oude stakketje van het leger des heils. Huh? Als ze daar aan het eind van de reis komt en... ze sterft daar op die enige borgerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ja, dan zal heel gereformeerd Nederland dat niet tegen kunnen houden, voel je wel aan. Dat kan niet. Ja, vroeger mensen bij Jeruwel noemden we dat in Rotterdam. Jeruwel. Die vrouwtje dat was daar tot bekering gekomen. In de Johan de Heer kringen een beetje en zo. Daar zat ze altijd bij open in de kerk. Daar was het hartelijk mee eens. Ja, is het nooit direct... de lijn gehad om zoals wij praten van dat bedanken. Nee, je hebt merkwaardige dingen. Ik heb ook wel Roomse mensen ontmoet dat ik denk, ja, als ik je goed hoor, dan heb jij ook geen andere grond. Nou ja, ik weet wel, dat kun je natuurlijk niet zo makkelijk zeggen. De meeste mensen die worden dan vreselijk boos. Zeggen, als hij zo over gaat praten, nou dan is het eind helemaal zoek. Ja, maar ik zeg het alleen maar om u te laten aanvoelen. Je kunt dat koninkrijk van de hemel, kun je niet tussen deze muren spannen. Het zou groot zijn als wij een onderdeeltje mochten zijn. Burgers van dat hemelrijk. Maar het is wel verschrikkelijk arrogant en hoogmoedig om te denken, wij zijn het koninkrijk. Dat kun je niet doen. En dan moet je nou niet alleen bij een bepaalde groep zoeken, hoor. Sommige mensen zijn er zo voor 100-200% hervormd bijvoorbeeld. Dat het lijkt er ook wel op als ze er zo over denken. Huh? Alsof, nou ja, er is nog wel wat, maar... Kijk, er komt dat, hè. Wij hebben toch maar, las ik van een dominee, een hele goeie, hoor. We hebben toch maar de oudste papieren. Oudste papieren. Nou, ik schiet dan altijd geweldig in de lach. Ik vind dat zulke... Ik denk dat ze een andere Bijbel hebben of zo. Oudere Bijbels of zo. Maar ik weet het niet. De oudste papieren. Maar eigenlijk is het... uit oogpunt van gesprek... is het zo vreselijk arm als je het zo moet zeggen. Wij hebben dan toch maar de oudste papieren. Wij bestaan het langste. Dus ja, waar slaat dat nou op? Er slaat nergens op. De kerk is van eeuwigheid tot eeuwigheid bij God bewaard. He? Hij is de auteur. Maar wij, of hij nou 300 jaar bestaat, of 1000 jaar, of 10 jaar, dat maakt helemaal, dat heeft niks met de waarheid te maken. De Romeinse kerk is nog veel ouder en je hebt veel meer godsdiensten die veel ouder zijn. Dus, je moet wel voorzichtig zijn. Je moet niet ironisch worden, dat wil zeggen, nou ja, alles is maar goed. Alles is maar goed. Helemaal niet, hoor. Want ik weet ook hier ter plaatse dat het in sommige kringen verschrikkelijk en verschrikkelijk droevig is. Ja. Dat je zegt, heeft dat nou nog wat te maken? Met het woord van God. Vrijheidsdansen tijdens het zingen in de kerk. Las ik pas een programmaatje. Door die jongelui. En allerlei andere toestanden. Ja, nou, dat geloof ik beslist niet in. Maar het gaat nu om het individuele, het persoonlijke. Je moet niet denken dat de Heere hier en daar ook niet zijn ellendige zo, zijn uitverkorenen eruit trekt. Terwijl ze liggen te sterven misschien in een ziekenhuis of wat ook. Want ja, dan kunnen we nog voor grote verbazingen komen te staan. Dat is de ene kant dus. Koninkrijk der hemelen moet je nooit vast verbinden alsof dat hetzelfde zou zijn als de kerk. En zeker niet met onze kerk. Maar, er is natuurlijk ook een andere kant. Er is natuurlijk ook een andere kant. En dat is zeker ook zo gewichtig. Je kunt ook niet net doen alsof het allemaal op hetzelfde neerkomt waar je naar de kerk gaat. En de mensen die zeggen, ja... zal in de hemel niet gevraagd worden bij welke kerk ben je geweest. Die hebben natuurlijk ergens gelijk. Dat is die man die voor de poort van de hel stond en die vroeg wat voor mensen zijn hier. Toen zei die man, of die geest die er stond, allerlei hervormd, gereformeerd, christelijk gereformeerd, oud gereformeerd, gereformeerde gemeente, hervormd, gereformeerd, artikel 31, van allerlei soorten. Nou, toen hij bij de hemelpoort kwam, toen hoorde hij dat er arme zondaren binnen waren. Die waren gewassen en gereinigd door het bloed van het lam. Kijk, zo kun je natuurlijk zeggen, aan de hemelpoort wordt niet gevraagd bij welke kerk heb je gehoord. Daar zal het er maar om gaan of dat we levende lidmaten geweest zijn van dat koninkrijk. Ja, toch kun je daar een verkeerde kant mee uitgaan. Daar kun je zoveel rekkelijkheid mee in de hand werken, hè, dat wij uit het oog verliezen wat onze vaderen gezegd hebben, dat het voor de gelovigen een, ja, ze gebruiken dan het woord plicht, geloof ik, hè, een plicht is om zich, om de meest zuivere openbaring van het lichaam van Christus te zoeken. Waar het woord recht verkondigd wordt en de sacramenten naar de orde van Christus worden bediend. Dus ja, je moet natuurlijk ook voorzichtig wezen door dat allemaal overboord te gooien en te denken, ja, nou, de Heer haalt zijn uitverkorenen overal uit en hè, dus het maakt niet meer uit. Ja, maar ik geloof, als iemand van ons morgen afzakt naar het leger des heils of naar de vergadering der gelovigen of weet ik wat, nou, ik zou het verschrikkelijk vinden. Eerlijk waar. Kijk, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Dat is heel wat anders dan dat een heer en een heilsoldaatje of vrouwtje eruit haalt en zalig maakt. Ze doet buigen voor de openbaring van de Heer Jezus Christus en voor de genade God. Dat is heel wat anders. Als dat je onderwezen wordt in het woord en je zegt, nou ja, dan kan ik net zo goed naar het leger de zaal gaan. Want dan kom je onder censuur, bij wijze van spreken. Dan kom je onder censuur. Want dan begeef je je tot een instelling die niet is naar het woord en het gebod van Christus. Dan ben je ernaast. Dan ga je naar een verkeerde leer ook. Kijk, dus wij kunnen God niet inperken. Dat kan niet. Maar aan de andere kant moet je ook niet net doen alsof het er eigenlijk niet op aankomt. Komt er wel degelijk op aan. Waar we met onze kinderen mogen zitten onder het woord. Kijk, want nou voel je aan die tucht, hè, waar sprake van is straks. Die sleutelen, die staan in het nauwste verband met de bediening van het woord. Als de morgen Jehovah getuige naar me toe komt of een officier van het leger des heils, dan was de generaal die zegt, we hebben jou in de ban gedaan. Nou, dan lach ik een keer en dan loop ik verder en denk, ja, wat is dat voor een kerel? Voel je wel aan? Of als er iemand die Gods woord, een kerk die Gods woord opzij smijt en net zo lang eraan zit te sleutelen en te modderen, totdat dat woord gaat zeggen wat ik graag wil, zoals ik het wil en zie. En zo iemand zegt, je staat onder censuur. Nou, dan kan best wezen dat je blij zou worden. Dat je geacht wordt van God om voor de naam en de zaak van Christus smaadheid te leiden. Best. Dan zeg je, oh, een vloek zonder oorzaak uitgesproken, die is als een zwaluw tot wegzweven gereed. Man, dat doet mij geen pijn hoor. Je vloekt maar. En God zegt, laat hen vloeken, zegent gij. Waarom zeg je daar zo makkelijk dat over? Omdat je diep in je hart overtuigd bent, tenzij dan naar dit woord, anders heeft het geen dageraad. Nog je zegen, nog je vloek heeft betekenis. Kun je nou begrijpen, mensen, dat die kerkelijke tuchten, die sleutelen, die opening en toesluiting van het hemelrijk, dat dat in het nauwste verband staat met de verkondiging naar het bevel van Christus van het heilig evangelie. Hoe minder daarvan overblijft, hoe minder recht heeft dan ook de tucht. Want dan kan het wel zeggen dat iemand bij je komt en zegt, man, dan kun je nou wel zeggen dat ik gecensureerd ben of dat ik geschorst ben, maar ik heb er geen pijn over hoor. Ik zou het erger vinden als ik het ongenoegen Gods zou ervaren in mijn hart. Zou ik heel wat erger vinden. Maar wat u daar zegt, zegt me niet. Kun je het aanvoelen, mensen? Hoe dichter een gemeente bij het woord mag leven, hoe meer en betekenisvoller is de ontsluiting en de toesluiting van het hemelrijk. Kijk, dan moet er nog iets bij voor vanavond en dan gaan we naar huis, want het is bij een beetje een leerpreek misschien geworden, maar neem me niet kwalijk. Er zijn sommige dingen die wel eens gezegd mogen worden ook. Kijk, wat is nou aan de andere kant de ondermijning van die sleutelleer? Die is dit. Wij weten dat het gaat om de particuliere genade. Je kunt het een ander niet doen. Je kunt niet zeggen, ja, hij, nee. Niemand kan zijn broeder verlossen. Dat betekent dat wij alle hoofd voor hoofd persoonlijk nodig hebben het geloof in de Heer Jezus Christus. Als die enige zalig maakt. Maar, nou kan het zijn, en dat zie je toch ook nog wel eens, dat de persoonlijke gerichtheid zo sterk is, dat de kerk en de bediening van het woord, het hanteren van de sleutelen, gewoon niet meer functioneert. Dat iemand helemaal in beweging is als hij eens een keer een goed ogenblikje gehad heeft. In de week of zo. Maar als hij in de kerk met dood en leven, met vloek en zegen, hè, met geloof of ongeloof geconfronteerd wordt. Dat is hij er zo koud bij. En dan heb ik wel eens gehoord, en je moet niet denken dat ik me daar nou bijvoorbeeld, dat bedoel ik niet. Als je daar nou beledigd om hoeft te zijn. Maar dat je dan voor je eigen ziel in de bewustheid leven kon op een moment dat je zegt, dat is Gods getuigenis, eeuwig zeker. En een ander dood gemoedereerd opmerkt van, oh, dat was ook daar maar hoor, die daar stond te praten. Kijk, daar schrik je. Daar schrik ik wel. Ik wil over een hoop dingen best nog wat horen. Ik kan de zon wel in het water zien schijnen. Maar dit doet mij wel leed en schrikken. Dat je zegt, ja, maar verdraaid, mensen denken om dat woord, dat oordeelt mij, maar jullie ook hoor. En er gebeurt wat. Er moet onherroepelijk wat gebeuren. Wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergaderd is, verstrooid. Het gaat erop of eronder. Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb liever dit, ik heb liever dat. Ja, maar vergeet dat niet. Wat hier aan de orde komt, dat is vaak ook wel een beetje uitgesleten. En hoe komt dat? Omdat er een hoop mensen, die hebben er een dode vorm van gemaakt. Die komen iedere zondag met de verkondiging van vergeving en genade voor de mensen, weet je wel. Eerst een soort algemene schuldbelijdenis en dan een soort genadeverkondiging en goed zo. En hoe verder men daar in af gaat zakken, hoe vormelijker wordt het. Daar lijken we wel rooms. Een soort aflaat, een algemene aflaat die in de kerk gegeven wordt. Misschien dat we er daarom een beetje huiverig voor zijn. Maar je moet niet doorvloeien naar de andere kant. Want het blijft toch waar. Dat de ontsluiting en de toesluiting van het hemelrijk, die staat in verband met de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het evangelie. En van de vergeving van de zonde. Je hebt het horen lezen uit Petrus, dat is helemaal gewichtig. Daar wordt over de grondslagen van de kerk gesproken. De belijdenis van de kerk. Welke consequenties eraan verbonden zijn, maar dan kun je wel eens schrikken. Dan kun je wel eens zeggen, nou het maakt mij niks uit, laat ze maar doen. Maar als het werkelijk gaat, ons verzet tegen de rechte leer der zaligheid en de prediking van het evangelie, dan staan we er buiten. Zo staat het hier. Daar komt het op neer. Dan hanteert God dezelfde normen die de kerk hier op aarde en omgekeerd. Hetzelfde richtsnoer gebruikt God ook. Die niet gelooft, die is al reden veroordeeld. Kan dat? Droevig genoeg wel hoor, dat kan in de kerk. Erg genoeg. We hopen van niet, maar het kan wel. Het ongeloof, het tegenstand, de bitterheid tegen God en tegen zijn Christus. Die kan zo groot zijn dat de mens zich zit te verbijten in zijn vijandschap. Het wordt buitengesloten. Dan zal die openlijk vroom ja knikken en zeggen, ja, ik ben het er wel mee eens hoor. Ja, zo en zo is het wel. Maar God ziet het hart aan. En eenmaal zal God niet zeggen, nou jongen, kom maar. Nee, die heeft God tot een leugenaar gemaakt. Daarom hoop ik dat we aan die kant ook iets van de ernst mogen leren kennen. Dat de koning van de kerk in het evangelie zelf optreedt. Kun je niet aan mij hangen. Dat voel je wel aan. Het instrument als zodanig, in alle zwakheid, in alle gebrek en struikelingen, noem maar op. Je zegt het wel zo, jongens, heb je wat gezegd? Dan denk je, jong, dat maar goed overkomt. Ik noem maar wat. En als die maar niet verkeerd opneemt. Ja, dat hoort nou eenmaal hier bij het menselijke. Maar als het gaat om de verkondiging van het heilige evangelie, dan kan ik er toch ook geen potje van gemaakt. En zeggen, ja, zo denk ik er nou over. Dan kan ik nog eens zeggen, als het gaat over een kous of over een muts of over een haar. Maar dat kun je toch niet meer toe gaan passen als het gaat over de grondslagen van het heilig woord van God. Daar hou ik tenminste niet van. Het akelig hoor, de dominee altijd zegt, laten we samen denken. Samen denken, dan lees je een tekst, laten we samen denken. Ik zeg, ja man, je moet nou een beetje uitgedacht zijn. Laat nou de gedachte van God naar voren komen. Dat de Heer, of de Heer ons nog wat te zeggen heeft. Niet dat ik dat weet. Oh nee. Er zei iemand tegen me, nou ja, vanavond bij het binnenlopen van de kerk, zie je er wel eens tegenop? Ik zeg, ja, soms wel, soms niet, hoe moet je dat zeggen? Ik zeg, dat ergens valt dat buiten jullie. Natuurlijk valt dat ergens buiten jullie. Ik hoop dat er altijd zondaren zijn die zeggen, Heere, geef die man licht, alstublieft. Maar kan je wel vertellen, dat ik heb het wel eens, dat ik, nou gisteravond was het denk 10:30, ik wist niet waar ik over moest spreken. Nou, dan zit je niet zo lekker hoor. Zou je wel gauw op vakantie willen gaan, bewijsbreken, en zeggen, o Heren, wat ben ik een akelig, naar, ongelukkig schepsel, die hele Bijbel van begin tot het eind, ik weet geen raad meer. En als u me verlaat, en als u en u. Dus daar moet je geen voorstelling van hebben. Je moet het niet zo indenken, nou gaat hij eens even op zijn punten staan om er ons op te wijzen dat als er geprikt wordt dan is hij, nee, juist in tegendeel. Als jullie je bewust zijn dat ik het niet kan en verkeerd doe, dan moet je des te voorzichtiger wezen. Want God vergeet de ellendige niet. En de Heer kan wel op een rietje een heel mooi versje blazen. Heel mooi wijsje. Zo kan hij dat dierbaar evangelie nogthans in het midden zetten. Kijk, en daar loopt het nou over, hè. Daar zie je wel eens naar uit. Ik heb het persoonlijk wel eens gehad. Dat in de dadelijkheid onder de kerkdienst hij ergens zat. Uit de tijd van mijn jonge jaren. Dat mij daar verkondigd werd. Mij vergeving van zonde. En dat ik dat gelovig mocht aanvaarden. Zonder dat die man nou een bepaalde formule uitsprak van nou is de genadeverkondiging en nou zingen we dit, nou zingen we dat. Nee, in de voorstelling van die dierbare heren en zaligmaker is een bitter lijden en sterven. Wie is slecht, hij keren zich herwaarts. Waar is de verstandeloze, waar is het blinde volk? Dat in een ogenblik inhaakt, ik zeg hier ben ik heren. Hier ben ik. Om dan te mogen horen in dat heilige evangelie dat die zoon van God nou voor zulke blinde, dove, stomme mensen zijn leven gegeven. Dat ik vast geloof. Omdat die dominee dat zei. Nee, het woord van God hoorde ik verkondigen. die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha, de Heer komt. Maar die gelooft, die zal niet veroordeeld worden. Heb je dat nooit in de kerk? Ik hoop het wel, dat je pas in de kerk zit dat je zegt, ik geloofde het vast, ik geloofde het zeker, ik hoorde erbij. Uw hoop, uw kudde, daar hoorde ik bij. Niet omdat die man, maar omdat het evangelie me aan het hart greep. Dat geven God. Amen.